Alright. Filippenzen 2. Pak je Bijbel. Pak je zwaard. Pak je wapen. Filippenzen 2. Nee, gaat goed hoor. Ja? Tanja is het voorbeeld van vergevingsgezindheid, van verdraagzaamheid en van een genadig iemand. En ik ben haar genadetrainer. Ik heb gisteren tot 2 keer toe haar snaar gebroken. Express met zo'n scharen. Nee hoor. We waren zo enthousiast aan het aanbidden en iedereen was in de geest. En dan ga ik altijd hoe harder spelen. En bang, 2 keer gewoon dus. En ik zag gewoon dat haar genade aan het oefenen was. Dus je werd een brief van Christus. Filippenzen 2, heeft iedereen het ondertussen? Yes. Paulus schrijft deze brief uit de gevangenis. En het opvallende, midden in die gevangenis schrijft hij een brief waar hij het voortdurend heeft over blijdschap. Verblijd je ten alle tijden. Verblijd je, ik zeg het nog een keer, verblijd je. Lees het, als je die brief eens leest, en moet je eens onderstrepen hoe vaker verblijd je, wees blij, in voorkomt, dat is heel opvallend, dat is heel leuk. En dat laat zien, net zoals dat hij in de gevangenis zat met Silas, en hij zat in de ketenen tussen de ratten, dat was echt niet zo'n nette gevangenis zoals nu met de tv en weet ik veel wat allemaal. Echt tussen in die ketenen en weet ik veel wat. En dan begon hij te zingen. En door zijn lofprijs ging de poort van die gevangenis ging open. Er kwam een aardbeving. En hij kon zo weglopen. En gelukkig deed hij het niet. En daardoor kwam die gevangenbewaarder tot geloof. Maar Paulus wist wat het was. En dat schrijft hij ook aan het einde van deze brief. Ik weet in elke omstandigheid weet ik. God is genoeg voor mij. Dus kan ik blij zijn. En midden tussen die ketenen en boeien en ratten en weet ik veel wat, zegt hij, wees blij. Kan die andere mensen bemoedigen blij te zijn? Nou, wat een voorbeeld is dat. Hè? Even een kort introductietje op deze brief, ga ik niet over hebben vandaag hoor. Maar Filippenzen is dus een hele bijzondere, leuke, interessante brief. En dan zegt hij, in vers 2 heeft hij dan over, neem een voorbeeld aan Jezus. Jezus die had alles. Had in de hemel, had hij alles bij de Vader. En vanuit zijn liefde gaf hij alles weg en werd hij een mens zoals wij. En niet alleen dat, hij liet zich ook nog vernederen tot aan de dood van het kruis. Een van de meest lage doden manieren om dood te gaan van die tijd. Voor ons is neergedaald in het dodenrijk. En dan zegt Paulus, neem een voorbeeld aan Jezus. En ook jij, verneder jezelf uit liefde voor anderen. Laat het niet alleen draaien om jouw eigen belang. Kijk niet alleen naar wat voor jou belangrijk is, maar dien de anderen zoals Jezus ook ons gediend heeft. Geef zo je leven weg, zegt hij daar in hoofdstuk 2. En dan zegt hij, vanaf vers 12, daar ga ik lezen. Daarom, mijn geliefden, gelijk jullie te alle tijden gehoorzaam zijn geweest, blijf, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, je behoudenis bewerken met vrezen en beven. Met ontzag voor God. Want God is het die om zijn welbehagen, dus om wat hij graag wil, zowel het willen als het werken in u uitwerkt. Dat is heel interessant. Zowel de verlangens, als jij opnieuw geboren bent, als je vervuld bent met de geest. Bijna altijd kan ik zeggen, de verlangens die op jouw hart liggen, zijn vaak de verlangens van God. Dat staat hier. Hè? Het willen bewerkt God. Je gaat in één keer dingen willen die God ook wil. En het werken, het uitwerken daarvan. Dat is ook God die door jou heen werkt. En dan kom ik op de tekst waar ik vandaag op wil focussen. Doe alles zonder morren, mopperen, klagen of bedenkingen. Discussies, debatteren staat er eigenlijk in het Grieks. Dialogismos. Doe alles zonder mopperen, zeuren, klagen en doe alles zonder bedenkingen, je afvragen, tegenspreken. Zodat je onberispelijk en onbesmet mag zijn, onbesproken kinderen van God, te midden van een ontaard, het woord dat spreekt van een kronkelende weg eigenlijk in het Grieks, een ontaard, een kronkelend en een verkeerd geslacht, verkeerde generatie. Waaronder, dus in die generatie schijnen jullie als lichtende sterren in de wereld het woord van het leven vasthoudende. Oké, wat staat hier? Doe alles zonder mopperen, doe alles zonder bedenkingen. Doe je werk, doe wat je moet doen, doe het met blijdschap, zonder klagen. Leef je leven met blijdschap, met een uitmuntende houding. En als je dat doet, zal je een lichtende ster zijn in een donkere wereld. Als je naar de sterren kijkt, is het helemaal donker. Zonder sterren tenminste. En die ster die is bang. Zelfs van 300 miljard lichtjaar zien wij hem nog. Zo ver zijn die dingen. Als je naar een ster kijkt, dat is zo ver weg. Dat licht wat je ziet, dat is het licht, dat is zoals de ster was ter tijde van Abraham of zo, weet je wel. Zo lang doet het licht erover om hierheen te reizen. Nou, zo kan jij een ster zijn. Niet dat het licht heel lang duurt voordat het je andere mensen bereikt. Maar wel een licht in de duisternis. Omdat je een contrast bent, een tegenstelling bent met de mensen om je heen. Dat is wat God wil. Dit is wat God wil voor ons als gemeente. Voor God wil voor jouw persoonlijk leven, waar jij ook bent. Een lichtende ster zijn. En het woord van het leven vasthouden. Hè? En als mensen dan gaan vragen, waarom straal jij als een ster in de nacht? Dan zeg jij, weet je, Jezus leeft in mij. En ik heb het vast wel een paar keer verteld, maar het is, ja, een van de meest schokkende dingen die met mij gebeurd zijn, is dat ik heb het een paar keer in mindere mate meegemaakt, maar twee keer een hele schokkende manier meegemaakt, dat mensen echt naar mij afstapten en met mond open zeiden, wat is er aan de hand met jou? Ik liep gewoon over in Nijmegen, over de universiteit. En ik loop gewoon dan. Ik dacht niet eens aan Jezus. Maar ik was gewoon blij. Wat is er aan de hand met jou, zei iemand. En ik zei, wat bedoel je? Je bent altijd zo blij. En ik zie je altijd. Dat was een voormalig klasgenootje van mij. En hoe komt dat zo? En ik zie je altijd alsof je alles al hebt gevonden in dit leven. Helemaal gefrustreerd was hij op een leuke manier. En ik was helemaal niet voorbereid. Dus het enige wat ik kon zeggen was, ja, Jezus. En aan de hand van goede gesprekken allemaal gehad. En dat is me nog één keer daarna overkomen. En dat is wat God wil, niet alleen voor voorgangers of mensen op het podium, wat dan ook. Het is heel belangrijk dat je dat snapt. Dat is Gods verlangen voor iedereen. En misschien dat niet iedereen naar je afstapt. Hè. Er zijn heel vrijmoedige mensen die dat doen, maar mensen zullen het wel zien. God wil overal lichtende sterretjes hebben. Hè. Dat we met z'n allen, er zijn wel één melkwegje hier met het aantal sterretjes wat we hier zijn. Dat is wat God wil. Dat je zo'n tegenstelling bent met je omgeving. Zorg dat je straalt. En hoe donkerder je omgeving, dat is interessant, hoe meer het licht opvalt. Dus als je denkt, ik zit in zo'n donkere omgeving, dat is zo moeilijk. Juist daar zal je licht meer opvallen. In Openbaring 22 staat dat in de laatste dagen, en daar gaan we het ook nog over hebben, de laatste dagen, de eindtijd, met opstanding van de doden, dat valt er een beetje onder, vind ik. Daar staat, Openbaring 22 vers 11, daar staat, wie onrecht doet, laat hem nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hem nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hem nog meer rechtvaardigheid bewijzen. En wie heilig is, laat hem nog meer geheiligd worden. En in de laatste van de dagen zal het donkerder worden. Het kwaad zal dieper worden eigenlijk. Meer manifest worden, meer naar boven komen. Maar ook het licht van de kinderen van God zal sterker worden. Dat geloof ik, ik geloof met heel mijn hart dat God een gigantische opwekking zal geven, ook hier. En hij is het al lang aan het geven wereldwijd. Dus de cijfers zijn zo schokkend. Ga maar eens op onderzoek uit. Het komt niet in het nieuws omdat het gewoon gestaag doorgroeit. Maar er zijn nu al meer christenen die in tongen spreken dan dat er boeddhisten zijn op de wereld bijvoorbeeld. Zo, dat is ontzettend. Ja, we zijn lekker bezig. Dus de opwekking wereldwijd is al bezig. En ik geloof dat God in de laatste van de dagen dat overal wil doen. Dat God nog iedereen een kans wil geven om te zien hoe de kerk echt bedoeld is door God. Dat in al die jaren van dat het een verkeerd beeld gehad van Jezus, dat ze uiteindelijk het echte beeld van Jezus gaan krijgen. Nog één kans voordat het laatste, de grand finale van de geschiedenis komt, zeg maar. Dat is wat God wil en wij zijn daar deel van. Jij bent daar deel van. God wil dat je straalt. En als het buiten moeilijker wordt, ik ben opgegroeid in een kerk waarin ze altijd zeiden, oh, de duivel is zo sterk en lieve mensen hoor, maar de duivel gaat rond als een briesende leeuw en het is zo moeilijk. En we mogen hopen dat we nog maar met een clubje open zijn als Jezus terugkomt, want iedereen die valt af en het wordt zo moeilijk. En En ik geloof dat God wil aan het juist in het einde van de dagen dat we stralende bruiden zijn. Dat we krachtig zijn. Dat we met veel zijn. En dat we vol geloof, vol vuur, vol passie zijn. Daar heb ik ook wel Bijbelse bewijzen voor, maar dan ga ik andere keren. Dan gaan we misschien een boek over schrijven met wat mensen. Ik verklap jullie geheimpje, daar zijn we mee bezig. Als je s'avonds het gordijn open doet, het is nog niet zo donker, hè? Maar stel, het is donker buiten en hier is het licht binnen. Als we het gordijn open doen, wat gebeurt er dan? Dan komt al het duister, valt in één keer binnen, hè? Dan boe, en dan al het licht is weg, want het duisternis valt binnen. Nee, andersom, hè? Ja. Dat is de truc ook met jou. Als je ergens gaat schijnen, weet je, licht die, komt niet jou, die schijnt niet jouw duisternis, die schijnt niet jouw licht weg. Het licht schijnt in de duisternis. Het is gewoon een heel simpel principe in de natuur. Zo werkt het ook geestelijk. Als jij komt, duisternis verdwijnt automatisch. Als alle lampen hieruit zouden zijn, dan zou het hier donker zijn. En duisternis verdwijnt automatisch als het licht aangaat. Jij bent het licht. Matteüs 5, er staat, een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Dat is te zien. Als je straalt, als jij leeft zoals Jezus het wil, je kan niet verborgen blijven. Geen onderzeeër. En in Daniël 12 staat dat we zelfs voor eeuwig zullen stralen als de sterren. Zij die veel mensen tot rechtvaardigheid gebracht hebben. Dus je door een leven een getuige bent geweest en anderen hebt geleid tot Jezus. Je zult stralen als een ster. Daniël 12 vers 1 tot 3. Zoek het maar op thuis. Nou, hoe straal je? Door het hebben van een tegenovergestelde geest. Van waar je in leeft. En daar heb ik het van de week ook met onze 12-groep over gehad. En dat is zo'n krachtig principe. Ga met het tegenovergestelde geest. De strijd aan. En we hebben het er bijvoorbeeld over gehad. Dat ik had een preek gehoord van Jan-Sjoerd Pasterkamp. Was ontzettend goed. En hij zei. Hij vroeg aan God. God, wat is de demonische macht boven Nederland. Die de belangrijkste macht is boven Nederland. Die Nederland in zijn greep houdt. Wat voor kenmerken heeft die hoofdvorst boven het gebied. En God sprak tot hem. Verdeeldheid. En iedereen in Nederland heeft zijn eigen mening. Hè. We zijn al 400 jaar zijn we al een democratie. Dus iedereen is gewend, mijn mening is belangrijk. Er zijn heel veel politieke partijen. En wat er gebeurd is, ook in de kerken zijn ontzettend veel kerken. En er is een spreekwoord wat de hele wereld overgaat. Heel de wereld kent dat. Je hebt één Nederlander is een christen. Twee Nederlanders heb je een kerk. Drie Nederlanders heb je een kerkscheuring. En... hij zei, hoe kun je die geest overwinnen? Je kunt wel in gebed dat naar beneden gaan halen en al die dingen. En dat is soms ook goed. Dat is soms ook belangrijk. Maar ik geloof het allerbelangrijkste nog. Is dat we zelf een tegenovergestelde geest hebben. En wat is tegenovergestelde geest van verdeeldheid? Is eenheid. Liefde voor elkaar. Vergeving. Geen bitterheid in je hart toelaten. Oké, met dat principe moeten wij dus geestelijke strijd ingaan. Heel praktisch is dat. Dat vind ik heel mooi. Want het is heel praktisch. Het is veel minder vaag. Een vage manier van geestelijke strijd voeren. En wat hier staat in Filippenzen is eigenlijk Paulus die datzelfde principe bij ze neerlegt. Hij zegt, als je alles doet zonder mopperen en zonder bedenkingen, dan straal je als een ster te midden van een verkeerde generatie. Die generatie die klaagt en die zeurt en die praat negatief. En weet je, het is niet zo, het probleem is niet... dat de mensen niet hun plicht doen. Kijk, er zijn ook mensen die niet hun plicht doen in hun gezin of op hun werk of wat dan ook. Die heb je ook. Maar de meerderheid van de mensen doen wel hun plicht. Die gaan naar hun werk. Die zorgen voor hun kinderen. Die zijn actief in de maatschappij. Maar het verschil is, en de winst die wij kunnen halen, het verschil wat wij kunnen zijn, is de houding waarmee we het doen. Alles doen zonder mopperen, zonder bedenkingen. En dat is... zo ontzettend diep. En dat klinkt nou misschien heel simpel. Maar het is zo ontzettend diep hoe die impact kan zijn. En dat is een tegenovergestelde geest. Dus als je op je werk zit. Maar een klimaat is van. Oh boel, het is alweer maandag. Of nou, ik ben blij dat het weekend eraan komt. Noem maar wat voorbeelden. Hè? Of die baas die is dit en dat. Bla bla bla. Een tegenovergestelde geest is. En dan moet je soms in geloof doen, hè. Halleluja, het is maandag. Ik mag weer aan het werk. Waarom? Je doet je werk niet voor mensen. Maar je doet je werk voor Jezus, wat in de Bijbel ook staat. Doe alles wat je doet, met woord of werk, doe het alsof je het voor Jezus doet. Je doet het eigenlijk ook voor Jezus. Hè? Als je met uitmuntendheid en met blijdschap en een goede houding je werk doet, dan wordt Jezus gezien door jou heen. En God heeft dit persoonlijk tot mij gesproken. We wonen al hier in Zutphen. Ik denk dat was vlak voor of vlak na de geboorte van Soraya. En iedereen met kinderen, die weet als je kleine kinderen hebt, dat is hard werken. En luiers verschonen, vooral als je er twee hebt. We hebben nu de dubbele luier shift, weet je wel. Dat is echt aanpoten met die handel. En op een gegeven moment wen je er wel aan. Maar ik wist, de Heer die spreekt al heel lang geleden tot mij gesproken en voortdurend ook. Van, ik wil dat je Nathalie gaat liefhebben, dat je haar gaat dienen. Hè, en dat je een goede man bent en gewoon. En het is, dat wil God voor al ons mannen. Hè. Dien je vrouw, zoals Jezus zijn leven geeft voor zijn gemeente. Zo moeten wij ons leven geven als mannen voor de vrouw, voor je vrouw, voor je gezin. En ik deed dat wel, maar ik deed het eigenlijk met een houding van, weer een luier. Of Nathalie zat met de baby en hoorde ze heel hard. En iedereen meteen wakker op de achterste rijen. Ja, ik zag jullie wel. En dan zat een van die twee, die zat weer te pruttelen, weet je wel. En ik dan met mijn plichtbesef, weet je, van oké, geef maar aan mij. Maar met een houding en een toon van, oké, weet je wel, ik doe het wel. Ik wil eigenlijk... En Nathalie, slim als ze is, daar geef ik een groot gelijk in ook. Soms zei ze van, nou weet je, ik doe het wel. Met zoiets van, als je met, en dan had ze het ook wel eens over tegen mij. Als je met zo'n houding doet, dan doe ik het liever zelf. Want dat is... En hetzelfde met romantische dingen doen voor mijn vrouw. Ik geloof in dat we als mannen romantisch moeten zijn. Hè? Bloemetjes en verrassingen plannen en leuke dingen. Wie de schoen past trekken, maar er wordt al iemand aangestoten hier vooraan. Halleluja. En gewoon leuke dingen doen, hè. Wat vindt ze leuk? Indenken. Dat is voor elke vrouw weer anders. Maar hij gelooft daarin. Dat heeft kracht. Maar dat kun je ook doen met een verkeerde houding. Nou, ik doe alweer wel, weet je wel. En Nathalie heeft heel vaak zoiets van, nou weet je, ik vind het leuk dat je het doet, maar eigenlijk het alle, als je met zo'n gezicht of met zo'n houding of als het zo moeite voor je is. Nee, wat het eigenlijk gebeurde is dat ik deed dat dan. En dan even later, dan hadden we dan even een echte ruzie hebben we niet zo vaak meer. Maar hadden we wel zo'n gesprek, hè, en dan ging ik alles opnoemen wat ik gedaan had voor haar. Maar ik heb je vorige week, heb ik dit, dat en dat, zo en zo. En een hele lijst, hè, daar kon ik alles naar. Ben je dat alweer vergeten? Moet ik nou alweer dit doen of wat dan ook? En toen zei ze, weet je, ja, als je dat allemaal zo gaat gebruiken tegen me en zo, dan heb ik liever dat je het allemaal niet doet. Want ik dacht dat je het vanuit je hart deed, weet je wel. En als je het nu gaat gebruiken als een wapen, ja, dat vind ik het niet romantisch meer. En God sprak tot mij. Doe alles zonder morren of bedenkingen. Ga niet jezelf op de borst slaan. Hoe goed het is. Het is wel erg veel wat ik doe. Man, ik ben al... Als je dat doet, dat is een fundamenteel verschil met de hele wereld. Dan zul je stralen. Een vriend van mij die was in de Oekraïne. Bij die kerk van Pastor Sunday. En een goede preken gehoord. En heel goed allemaal. En geweldig wat hij allemaal zag daar. Grootste kerk van Europa is daar. Gesticht door een Afrikaan. Echt super. Maar een van de dingen die het meeste impact op hem maakte was... Een oud vrouwtje zonder tanden. Zo met zo'n hoofddoek. Zo'n Russische hoofddoek, weet je wel. Een Russisch vrouwtje. Die in de kou soms zo'n plein schoon te vegen. Wat van de kerk was. En helemaal. De hele tijd stond ze zo te kijken. Zo zonder tanden zo. En toen raakte ze in gesprek met dat vrouwtje. En ze zei, goh, wat fijn. En ik vind het zo fijn dat u zo dienstbaar bent. En goh, het doet wel echt veel werk. Want een groot plein, zei mijn vriend tegen haar. En zij zei ze in het Russisch en de tolk die vertaalde het. En die zei, nou, ik ben zo blij dat ik dit voor Jezus mag doen. Ik ben zo blij dat ik dit mag doen voor Jezus. En dat heeft zo'n impact op hem gemaakt. Dat maakt impact op christenen en op niet-christenen. Gewoon de houding waarmee ze het doet. Op zich, het vegen op zich is ook al mooi. Hè? Maar de extra plus zit hem in de houding. Dien de Heer met blijdschap. Dien de Heer met vreugde. Dien God met vreugde. Dien je naaste met vreugde. Dien je baas met vreugde. Dien je vader en moeder als ze vragen om de afwas te doen. Met vreugde. Verschoon de luiers. Met vreugde. Anna, ik heb nou al je man en je dochter. Wat krijg ik van je zo? Extra tiende deze maand, oké? Okay? Dus, afspraak? Oké, volgende maand nog een keertje dan. Dat is het verschil. En dat is het contrast dat we kunnen maken. Stel je voor dat Jezus het kruis had gedragen. Hij liep door de straten van Jeruzalem met het kruis. Mopperend en klagend. Oh man, dat kruis is hartstikke zwaar. Oh, dit is helemaal niet comfortabel voor mijn rug. Al mijn discipelen hebben me verlaten. Oh man, waar zijn jullie nu ik het moeilijk heb? En God, wat is dit nou? En dit is, moet ik tussen die twee criminelen hangen? Man, nou ik doe het wel hoor. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Hoop ik. En zo geloof ik ook. Als wij als volgelingen van Jezus alles met blijdschap kunnen doen. En daar kunnen we zo'n verschil in mee maken. Dat is een tegenovergestelde geest. In Malachi de profeet, die bestrafte het volk van Israël. Want ze brachten de offers wel. Ze brachten de offers naar de tempel. Maar ze zeiden erbij, oh wat is het een moeite. Wat is het een moeite. Man, wat een gedoe. Elke keer moet ik weer zo'n dier die ik zo nodig heb brengen. Ik neem wel een blind of een kreupel dier mee. Die kan ik toch wel missen. Die offer ik wel. En God zegt, ik heb liever dat iemand de deuren sluit van de tempel dan dat jullie komen met zo'n houding en die boel aan mij offeren. En nou, God vraagt ook van ons. En dat is moeilijk. Maar kijk naar je hart. En laat de dingen komen vanuit je dankbaarheid. God heeft de blijmoedige gever lief. Dus ook het geld wat we geven. Of de dienst die we geven aan anderen. De liefde die we geven. Laat het komen met een blijmoedig hart. Met een dankbaar hart. Dat is een enorm verschil. En dat maakt ook het verschil of een gave of iets wat je doet voor jou tot een zegen zal zijn. Hè, of je er een beloning voor zal krijgen of niet. Dus God wil dat wij een beloning krijgen. Hij is gek op ons. Dus geef wat je te geven hebt. En ik heb het niet alleen over geld, ook, maar ook over andere dingen. Geef het met blijdschap. In Jesaja staat, laten we dat opzoeken, Jesaja. Dit komt spontaan maar op, dus ik moet even kijken waar het staat. Jesaja 1 vers. Of indien je gewillig bent en luistert, staat dat. Nou, ik kan het even niet vinden. Yes, dankjewel. Jesaja 1 vers 19. Jesaja 1 vers 19. Er staat, als je gewillig bent en luistert, zul je het goede van het land eten. Als je gewillig bent en luistert, dan zul je het goede van het land eten. En het boek van John Bevere, Undercover, erg goed boek. John Bevere is een hele goede schrijver trouwens ook. Tip voor iedereen die boeken leest. John Bevere was in de kerk bij Benny Hinn. Benny Hinn was zijn voorganger en hij was de jeugdvoorganger. En soms, ja, dat heb je in een gemeente. Hè, dan heb je een plan of een wens of wat dan ook. En je voorganger zegt heel vaak ja. En soms zegt hij nee. Nee, dat doen we niet. Lijkt me geen goed idee. Of je oudste zegt nee, dat doen we niet. En hij luisterde dan wel. Hij gehoorzaamde wel. Maar hij deed het met zo'n hart. En waarom niet? Het was een goed plan. En dit en zo. En God sprak hem aan met deze tekst. Je luistert wel, je gehoorzaamt, maar je bent niet gewillig. En ik wil dat je het goede van het land gaat eten. Ik wil jou zegenen, maar dan moet je wel gewillig zijn. Dus ga met een blij hart. Verander je houding. Ga met een blij hart luisteren, gehoorzamen. Doe wat je moet doen met een blij hart. Met een dankbaar hart. Als je gewillig bent en luistert, zul je het goede van het land nemen. Dus dat betekent, je kunt iets doen aan je houding. Je kunt iets doen aan je hart. Het is niet zo dat je een slachtoffer bent van hoe het met je gaat, van je omstandigheden. En dat je dan niks aan kan doen hoe je houding is. We kunnen kiezen om dankbaar te zijn. De Bijbel alleen al zegt, het feit alleen al dat de Bijbel zegt, wees dankbaar als een opdracht, betekent dat we een keuze kunnen maken dus om dankbaar te worden. Wees dankbaar. Wees dankbaar in alles wat je doet. Als je... Nee, dat ga ik straks vertellen. Dus neem verantwoording voor je houding. En een heel leuk verhaal vind ik. Een verhaal over Abraham Lincoln. Wie weet wie Abraham Lincoln is? Een van de eerste presidenten van de Verenigde Staten. Een beroemde man. In de tijden van de burgeroorlog was hij de president. Een hele goede kerel. En een goed leider ook. En dit verhaaltje heb ik uit een boek. En dat vond ik heel leuk. Een adviseur van president Lincoln suggereerde ooit een bepaalde kandidaat voor het kabinet. Die en die kan wel minister worden. Maar Lincoln weigerde en zei, zijn gezicht staat me niet aan. Maar president, hij kan toch niet verantwoordelijk gehouden worden voor zijn gezicht? En hij zei, iedereen ouder dan 40 jaar is verantwoordelijk voor zijn gezicht. Wat betekent dat verhaal? Het is echt gebeurd, hè? Wat betekent dat verhaal? Je kunt kiezen met wat voor omstandigheid je in het leven staat. Iedereen ouder dan 40 jaar, je wil opstaan, dan gaan we naar je gezicht kijken. Nee, grapje, grapje. Je kunt kiezen met wat voor houding je het leven in staat. Doe alles zonder morren en zonder bedenkingen. Er is een onderzoek geweest onder... De mensen boven de 40 liggen nog een beetje in de deuk om elkaar te zeggen. Is heel goed. Misschien kunnen we foto's maken en ophangen. En dan gaan we beoordelen of zo. Boven de 60. Oh. Er is een onderzoek geweest onder werknemers. De helft van de werknemers wordt gepest op zijn werkplek. Ook de helft van de werknemers kraakt zijn baas af tegenover collega's. Motivatie is een van de grootste problemen. En 80% van de werknemers heeft aangegeven dat ze wel meer zouden kunnen, veel meer zouden kunnen presteren op hun werk. Misschien wel met de helft meer als ze dat graag zouden willen. En motivatie heeft alles te maken met hoe de sfeer is. Volgens 40% worden alle nieuwe medewerkers standaard genegeerd bij vergaderingen. Dus als een nieuw iemand binnenkomt, ja. Die is niet zo belangrijk, is een nieuw iemand. Dus een cultuur van... De cultuur op werkplekken vaak is niet goed. En dit is juist de plek waar wij een verschil kunnen maken. En natuurlijk ook op school in je gezin. Maar dit is de plek waar jij dagelijks een gezendeling kan zijn. Een verschil kan maken met je houding. Hoe spreek je over je baas? Hoe is je houding ten opzichte van je werk? Ben je gewillig of luister je alleen maar zonder gewilligheid? Doe je plicht, maar met morren of met bedenking? Of ben je een lichtende ster in je omgeving? En weer een ander onderzoek zegt, dit is een klein ander gebiedje, maar heeft ook te maken met het zijn van een lichtende ster. Op één vandaag zag ik een reportage. Nederland is het onbeleefdste land van de wereld. Wie heeft het ook gezien? Sommigen van hen hebben dat gezien, hè? Woe! En ze hebben dat getest met allerlei dingen. In het verkeer hebben ze dingen gemeten. Hoe zijn mensen in het hoffelijk zijn in het verkeer? Hoeveel mensen houden de deur voor je open? Hoeveel mensen help je als je wat papier op straat laat vallen? Hoeveel vaak wordt het dank u wel en alstublieft gezegd bij de kassa van de winkel? Nederland kwam als slechtste uit de bus. En staat ook wereldwijd bekend tegenwoordig om hun botheid en hun... heel directe dingen zeggen. Ik mag wel zeggen wat ik denk en boeg, iemand gekwetst en dit en dat. En dat wordt internationaal bekend. Wat is voor ons een betere kans om te stralen als een lichtende ster? Hè? Amen, toch? Dat is, ik denk, goed nieuws. Halleluja, want dan vallen we nog meer op. Als we een tegenovergestelde geest hebben. Als we in het verkeer iemand voor laten gaan. Die van hem zei, die komt ritsen of weet ik veel wat. In plaats van net snel het gas nog geven. Hè? Iemand die, als we iemand in het verkeer, iemand die je afsnijdt en wat dan ook. Als we die gewoon gaan zegenen. Dan, halleluja, broeder. Ik zeg je gewoon, weet je wel. In plaats van dicht achter iemand rijden die langzaam rijdt en al die dingen. Hè? Anna. Ja, dit is beter. Je ringvinger is beter. Dat lijkt erop, maar dan weten we ook wat je bedoelt. Maar dat is goed. En dat lijken allemaal kleine dingetjes, hè? Weet je, gewoon in de winkel. En ik heb bij de supermarkt, soms kom ik aan met mijn karretje en Jeremy zit er. En dan komt er een vrouw aan van links, of weet ik veel wat. En dan laat ik haar voorgaan, weet je wel. Ik zeg, dames eerst, is me geleerd altijd vroeger, zeg ik. En mensen die zijn soms echt geschokt. En ik zeg niet dat niemand het doet in de wereld, hoor. Natuurlijk zijn altijd beleefde mensen. Maar de cultuur is hier toch anders geworden misschien de laatste tijd. Ik weet het niet, ik kan niet naar vroeger kijken. Maar opstaan, voor het grijze haar zal je opstaan, zegt een Leviticus. En de ouderdom zul je eer bewijzen. Nou, dat is een geweldige kans voor ons. Laat je vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn, staat in Filippenzen 4 vers 5. Dus hou de deur open. Hou de deur open voor je vrouw als ze de auto in stapt. Mannen, aan het werk. Ik geloof er echt in. Nathalie heeft mij getraind. Ze is een Colombiaanse. Ze heeft me flink getraind in hoffelijkheid. En ik geloof er nu helemaal in. Dat zijn kleine dingetjes. Zeg bedankt. Zeg alsjeblieft. Weet je wel. Hoe koud is het? Ik heb het soms, krijg ik het gewoon. Ik krijg gewoon een slecht gevoel als ik naar de winkel ga. Wat dan ook. Mensen die blaffen je zo af. En zeg, die helpen, ze helpen je wel. Maar het is over heel ontzettend onverschillig. En ik geloof het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. Onverschilligheid. En je voelt alsof je niks waard bent. En denk iemand die alles kwijt is in zijn leven, wat dan ook. En die op zoek is naar hoop. En dan kan dus ook een kleine ding zijn. Iemand hem afblaft bij een kassa, wat dan ook. Tot het besluit komen, jongens, ik hoef niet verder meer te leven. Hier is. En wij kunnen verschil maken. Ik vertel je, jouw glimlach. Als jij iemand groet die je tegenkomt. En kijk, ik kom uit een dorpje, Boskamp. En daar kende iedereen elkaar. Maar in een stad is dat heel anders. Maar als jij iemand groet, of iemand zegt, hey, je had de deur voor iemand open. Dat kan een verschil van leven en dood maken, geloof je? Dat is echt waar. En ik geloof dat dit soort dingen geestelijke strijd zijn. En als we dat gaan zien, dit is geestelijke strijd. Dit is de tegenovergestelde geest waar bolwerken vernietigd worden. God verbindt zich hieraan. Daden van gehoorzaamheid. Dus wees bewust, elke dag heb je gelegenheid. Of je nou spreekt over Jezus of niet. Je hebt gelegenheid om te stralen en om de duisternis te penetreren gewoon met het licht van God. En dat is geestelijke strijd. Tjaak! In het hart van de vijand. Amen. Laat gasten, laat nieuwelingen, laat vreemdelingen, laat ze zich welkom voelen. Ik ben in Nicaragua geweest. Voor 6 maanden. En voor mijn onderzoek. Voor mijn afstuderen. En het was op basis van jeugd met een opdracht. En er kwam een nieuwe jongen aan. Een Zweed. Uit Zweden. En die kwam daar. Ik was daar al een maand of zo. En ik weet dat toen ik daar aankwam. Voelde ik me een beetje zo. Ja, losgelaten. Iedereen was met zijn ding bezig. En ik dacht ja. Maar op zich waren ze wel aardig. Op zich, maar toch een beetje moeilijk om me weg te vinden. En toen las ik die tekst. Wat je wil wat iemand anders bij jou doet. Doe jij even zo. Hoe je wil de anderen je behandelen. En vaak denken we dan in termen van negatief. Hè? Ik wil niet dat iemand mij vermoordt, dus ik vermoord ook niemand. Klaar, tekst vervuld. Weet je? Maar ik geloof dat je dat ook actief kan toepassen. Hè? Hoe wil je, hoe zou je willen dat iemand jou behandelt als je in een nieuwe plek komt? Hè? Als je ergens nieuw komt werken. Hoe zou jij willen, als je hier nu in de kerk bent. Hè? Je bent voor het eerst hier in een nieuwe kerk. Dat mensen je bij de koffie behandelen. Zouden we willen dat iemand naar je uitkijkt. Kijk, wie is er nieuw? Wie kan ik zich welkom laten voelen? Hè, dat zouden we allemaal willen. Doe dat. Doe dat. En ik, en die tekst, en God sprak me aan. En ik zei, ga die jongen de watten leggen als hij komt. Oké. Dus ik naar hem toe. En ik zei, hey, zal ik je koffer helpen? Oké. Dit en dat. En vind je het leuk hier? Ik kan je een tour geven van de stad. En ik ben hier al een tijdje langer. En goh, waar kom je vandaan? En ga je zitten? Wil je wat drinken hebben? En ik ben ontzettend goede maatje met die jongen geworden. Ik heb nog steeds contact met hem. En hij zei, later zei hij tegen me van, ik was zo overdonderd door hoe je me welkom gaf. Ik voelde me meteen, want ik was een beetje bang om hier te komen, ja, een nieuwe plek of wat dan ook. En ik voelde me gewoon helemaal veilig met jou erbij. We hebben ontzettend goede tijd gehad. En ik heb het ook andersom ervaren. Ik was daar als buitenlander in een kerk in Nicaragua. En toch, je valt toch op. Ook al zie ik een beetje uit als een Latino, maar ze zagen al dat ik een buitenlander was. En de taal en alles toch minder. En ik had op een gegeven moment, weet je, was het na de kerkdienst en ik voelde me echt alleen. Ik zat op een hotelkamer de laatste tijd. En ik voelde me echt alleen. En ik dacht, man, ik wil gewoon contact even met iemand hebben, weet je wel. En ik weet nog dat ik na de dienst stond met een jongen te praten. En ik weet nog dat van binnen, ik zei niks, maar ik schreeuwde eigenlijk. Ik merkte denk ik dat ik van binnen de schreeuw naar boven kwam. Alsjeblieft, nodig me uit om met je mee naar huis te gaan. Wat dan ook, nodig me uit om iets. Ik heb zo. En gelukkig deed hij dat, die jongen dat ook. Was hartstikke fijn. Maar toen snapte ik van, man, dat voelen alle mensen die als buitenlander of als gast die komen, die voelen dat hetzelfde als ze ergens nieuw komen. Ik moet die mensen ook zo gaan behandelen. En zo moeten we attent zijn. Dat heeft te maken met inleven in iemand anders. Iemand behandelen belangrijker dan jezelf. De ander hoger achter dan jezelf. Dat is liefde. Dat is je leven geven. Uit je comfortzone stappen. Uit je standaard dingen stappen. En doen bij een ander wat je zelf graag zou willen. Dat is een beeld van Jezus zijn voor andere mensen. En het maakt het ook veel minder moeilijk en onbereikbaar. Het is gewoon praktisch. Elk moment van de dag heb je ontzettend veel gelegenheden om anderen te zegenen. En hetzelfde geldt in ook gewoon in je gesprekken. Hoe komt het over, bepaalde dingen die ik zeg? Draait mijn gesprek alleen om mij, dat ik mijn ei kwijt kan, dat ik mijn verhaal kwijt kan? Of kan ik ook luisteren? Hoe voelt iemand anders zich nu als ik dit zeg of dat zeg? Wat voor situatie zit die in? Is het misschien bot als ik dit zeg? Het is goed om daarover na te denken. Als Nederland zo bekend is als een bot land en die alles maar eruit flappen en daar de anderen kwetsen. En ik geloof, het is absoluut goed dat we wel eerlijk zijn. Ik ben er wel mee eens. Het is niet goed om dingen te, weet je wel, oneerlijk. Zoals in Indonesië lachte iedereen naar je, terwijl ze van binnen je wel konden vermoorden, wat dan ook. Ja. Dat is ook weer een andere cultuurzonde. Maar laten we gevoelig zijn. Laten we anders zijn. Laten we een tegenovergestelde geest hebben. Dat is geestelijke strijd. En misschien vind je dit heel praktisch en niet zo geestelijk. Dit kan een verschil maken van leven en dood. Amen. Oké, al tot slot. Hoe kom je nou aan? Halleluja.
Je bent niet zo bot, hoor.
Nee, Erik is niet bot. Ook geen spier. Dankjewel. Lucas 17. Als laatste. Ik heb geen horloge en die klok die is. Dus ik. Lucas 17. En ik vond dit schokkend toen ik dit voor het eerst echt las. Ik had hier nooit een preek over gehoord. En toen las ik dit en dacht ik, man. Maar misschien jullie niet hoor. Misschien zijn jullie dan zo nederig van jullie zelf. Maar Lucas 17 vanaf vers 7. En dat spreekt over onze houding. Wie van jullie zal tot zijn slaaf, die voor hem ploegt of het vee hoedt, als hij van het land thuis komt, zeggen: kom meteen hier aan tafel. Kom bij mij aan tafel zitten. Zal die meester niet veel eerder zitten tot hem zeggen: maak mijn maaltijd klaar, schort je kleren op en bedien mij totdat ik klaar ben met eten en drinken. En daarna kan jij eten en drinken. Zal hij de slaaf soms danken, omdat hij deed wat hem bevolen was? Zo moeten ook jullie, nadat jullie alles gedaan hebben wat jullie bevolen is, zeggen: wij zijn onnutte slaven, wij zijn nutteloze slaven. We hebben alleen maar gedaan wat we moesten doen. Wow. Nou, dat is geen oproep tot een slecht zelfbeeld. Ik ben maar een nutteloze slaaf. Dat is niet Jezus' punt. Jezus' punt is, we zijn zelfs geen slaven, we zijn zonen. Hè? Het recht van zonen gekregen. Maar het punt van Jezus is, je houding. Waarmee, hoe doe je je werk? Heer, het is wel heel moeilijk en heel veel wat ik voor u doe. Hè? En soms kunnen we ons hart bij God uitstorten. God snapt dat absoluut. Maar de basishouding, laat dat een houding zijn van dankbaarheid. En hoe komt dat? Weet je, stel je loopt over straat, ik heb misschien al een keer eerder verteld, maakt niet uit. Stel je loopt over straat met een met je iPod, MP3-speler, weet ik wel, harde muziek in je oor. En je ziet een grote vrachtwagen niet aankomen, die de aankomst scheuren. En iemand anders ziet dat, die springt ervoor. Die duwt jou ervan af. Maar die komt zelf met zijn benen onder die vrachtwagen, benen kwijt. Dan ben je die persoon, die is de rest van zijn leven dankbaar. En dan wil je de rest van zijn leven al die rolstoel overal naartoe duwen. Echt waar. Ja, toch? Of niet? Dat is normaal. En het is misschien dat je na een paar jaar wel zegt, nou, moet ik alweer die gozer naar de keukenhof duwen of wat dan ook, hè? Maar dan denk je terug aan wat hij voor je gedaan heeft. Hij heeft zijn benen kwijt om mij te redden. Halleluja. Duwen met die handen. En dat is de beste bron voor een goede, uitmuntende houding. Een voortreffelijke houding waarmee we stralen. Stralen in het midden van een donkere wereld. De bron is in Jezus. De bron is dankbaar zijn voor wat hij gedaan heeft. En hem als voorbeeld nemen. Amen. Laten we gaan staan. Neem gewoon even tijd om met God te spreken voor jezelf. En vraag: Heer, hoe is mijn houding? Hoe doe ik mijn werk? Hoe doe ik mijn dingen? Hij veroordeelt je niet, maar hij roept je. Kom op, kom weer. Kom en ga met me mee, ik zal je helpen. En hij daagt je uit. Nou, gewoon steeds hoger te gaan met hem. En steeds meer op Jezus te lijken. Hij zal je genade ervoor geven. Dus gewoon neem de tijd van God. Heel eens met mijn houding. Hoe zit het ermee? Hoe kan ik mijn vriendelijkheid bij mensen bekend laten worden? Hoe kan ik actief zoeken anderen te zegenen? Hoe kan ik gewillig zijn? Mijn houding veranderen. En ik wil alles wel doen, Heer. Om nog meer te stralen voor u. En u verdient het, Vader. Spreek dan ons hart, Vader God, Heer. Dank u, Jezus, Heer. Dank u, Heer. Heer, u bent goed, Heer. Dank u, Vader, Heer. U maakt ons tot een stralend volk. Heer, en dank u wel dat u zo'n groot God bent, Heer. Dat u ons de macht geeft. Niet alleen grote dingen te doen voor u en wonderen, absoluut, Heer. Maar ook door kleine, alledaagse dingen te stralen. Heer, want bij u is geen enkele dag een doodnormale dag. Elke dag kunnen we mensen winnen voor u. Elke dag kunnen we bolwerken van de duivel verbreken. Door wonderen en door gebed, en door getuigen, maar ook door kleine, simpele daden van vriendelijkheid, van een goede houding. Dank u wel, Heer. U bent goed, Heer. In Jezus' naam, Vader. Amen. Amen. Oké, laten we wat zingen met elkaar. En dan sluit ik daarna af. En dan wil ik daarna de gelegenheid geven. Gewoon als je zegt, ik heb gebed nodig. Kom maar gewoon naar voren. Voor wat dan ook. En ook als je zegt, van nee, ik zit in een moeilijke situatie. Want ik vind het echt moeilijk om zonder mopperen of wat dan ook bezig te gaan. Je kan voor jezelf gewoon bidden, maar je kan ook zeggen, ik wil gebed hebben, ik wil naar voren komen. En ook, en dat is heel belangrijk, als je je leven aan Jezus wil geven, ik wil daar altijd de gelegenheid voor geven. Als je zegt, ik moet dingen in orde maken tussen mij en de Heer. Dit is het moment. Kom gewoon hier. En dan gaan we met je bidden. En ook iedereen die ik elke week vraag voor gebed, als je klaar voor bent, wees dan standby om ook mee te bidden. De 12 groepleiders en school voor leiders mensen. Amen. Alright.